Goedenavond, broeders en zusters en buitenlui, want die schijnen we er ook altijd bij te hebben. Hartelijk welkom op deze 80ste conferentie, NBC-conferentie hier in Duitsland en in het bijzonder in Wuppertal. Ik ben de tel al jaren geleden kwijtgeraakt. Sommigen van jullie waren nog niet eens geboren zelfs. Toen wij hier kwamen, we hebben eigenlijk generaties zien voorbijgaan. Dat is wel leuk, behalve voor mij dan. En elk jaar zie ik sommige mensen hier verschijnen, denk ik, nou, ze zijn knap ouder geworden. Ik hoop dat u dat voor mij niet denkt. In Handelingen hoofdstuk 2... zijn wij terecht op wat genoemd wordt de eerste Pinksterdag. In elk geval de gelegenheid waarbij uiteindelijk voor de eerste maal openlijk en officieel dus het evangelie gepredikt werd. Op zich is het al van belang dat wij dat beseffen, want het betekent automatisch dat waar wij ook een prediking vinden, in het Oude Testament, dan wel in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hebben wij dus niet van doen met de openlijke, de vrijmoedige, heet dat letterlijk in de Bijbel, de openlijke prediking van het evangelie. Begrijp je me goed? Het evangelie werd tevoren beloofd. Dat staat één Bijbelboek verder, dat is dan in Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 en 2... Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Dat wil zeggen, die blijde boodschap werd wel aangekondigd. Sommige belangrijke zaken daarvan werden in essentie ook aangekondigd. Maar het werd niet openlijk gepredikt. Om maar met de deur in huis te vallen. Het evangelie, dat heeft van doen met het nieuwe verbond. De prediking van wat heet het nieuwe verbond. En als het nieuw is, is het dus niet oud. Ik bedoel, dat komt na het oude verbond pas. Vandaar dat het nieuwe deel, het tweede deel van onze Bijbels, dat heet niet voor niks het nieuwe verbond. Maar wat beloofd was, is dat God niet alleen een nieuwe schepping zou maken, nieuwe hemelen en aarde, maar ook inderdaad leven zou brengen uit de dood. De Bijbel zegt ook dat het dat was wat Abraham geloofde. In Romeinen 4, Abraham geloofde in een God die riep de dingen die niet zijn, of niet meer zijn eigenlijk, alsof zij niettemin waren. Abraham geloofde in opstanding uit de dood, en dat is de essentie van de hele Bijbelse boodschap. God geeft nieuw leven uit de dood. Maar dat nieuwe leven is tot stand gebracht, zegt Petrus, en dan ben ik met een omweg weer terug in Handelingen 2. Dat nieuwe leven is tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus, die als eerste dat nieuwe leven ontving. En de implicatie daarvan is dat hij dat daarvoor dus niet had. Ook hij ontving nieuw leven. Juist hij werd wedergeboren. En officieel ook als eerste. En dat hij de eerste was, heeft zo zijn redenen. Maar daar zullen we het van de week dan ook nog wel over hebben. Maar hier in Handelingen 2 is het Petrus die officieel gebruik maakt van zijn sleutel. Zijn we dat bij geloof ook weer af. De sleutel, u weet wel, die uit Matthäus 16. Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Nooit iemand gevallen over het idee dat het meerdere sleutels waren. Dus daar hoef ik ook niet wat over te zeggen. Ik zal u geven de sleutel en dat betekent niet dat hij aan de hemelpoort bepaalt wie er wel en niet inkomt. Of dat hij gepromoveerd is tot hemelse portier of iets dergelijks. Maar het betekent, en dat staat erbij, dat hij wat op aarde, dat hij op aarde zou ontbinden wat in de hemel ontbonden is. En dat hij op aarde zou binden wat in de hemel gebonden is. En dat gaat gewoon over het oude verbond dat ontbonden is. Dat wil zeggen vervuld, is niet meer bindend in elk geval. En dat het nieuwe verbond inderdaad bindend is, of zo gezegd, in werking is getreden. En toen hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, zei de Heer in de eerste plaats tegen hem. Niet verkondigd het op de daken, maar hij zei, denk erom dat je daar je mond over houdt. Dat lezen we trouwens een keer of 20 en meer. Alleen in de evangelie, dat de Heer tot zijn discipelen zegt. Dat is niet bekend, hè? Dat is echt waar. Als je nog tijd over hebt, dan geef ik u het lijstje van de week. Meer dan 20 keer dat er staat dat de Heer zegt tot zijn discipelen dat ze de, met gestrengelijk geboden, hè, dat ze daar niet over zouden spreken. De enige goede reden daarvoor is dat het zover nog niet was. Hij moest het nog worden in zijn opstanding. En toen hij het werd in zijn opstanding, toen zei de Heer nog tot zijn discipelen, wacht maar, blijf maar in Jeruzalem en dan wacht maar af. En toen, 50 dagen nadat het zover was, na de opstanding van Christus, kregen zij het groene licht. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar toen werd de geest vaardig over hen en zij begonnen allen te spreken. En met name Petrus en die van hen hebben wij deze versie van zijn toespraak in de Bijbel, hier in Handelingen 2. En daar begin ik nu te lezen, in Handelingen 2. Zijn schriftlezing sla ik over, maar ik gebruik zijn woorden als onze schriftlezing aan het begin van deze week. Waar staat in Handelingen 2, vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, zo de eerste woorden van de verkondiging. Jezus de Nazarene, oppervlakkig genomen gewoon Jezus van Nazareth, hè? Zo gaat dat. Hè? Zal u gedacht zijn hoeveel Nederlandse namen gewoon plaatsnamen zijn, hè? Ik bedoel familienamen. Hè? Ja, Düsseldorp en zo, ja. Nou, toe maar. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, die van Nazareth, de Nazarene, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En dan vers 32. Deze Jezus, en ik hoop dat u mensen al die versen beginnen met de verwijzing naar Jezus. Hè? Jezus de Nazarene. Vers 23. Deze. En vers 24. Welke? En dan na een uitweiding via het Oude Testament neemt Petrus de draad weer op in vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. Dat wil zeggen, we hebben dat gezien en wij spreken daarover. Hij dan, vers 33, opnieuw, hij, Jezus, de Nazarene. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan weer een verwijzing naar het Oude Testament, enige schriftplaatsen uit het Oude Testament die ik dus ook nu maar even oversla. En dan lees ik gewoon verder in vers 36. Zo weten dan zekerlijk, was de bedoeling, het ganse huis Israëls, dat God hem, deze Jezus, de Nazarene, die gij gekruist hebt, dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Jezus de Nazarene die gij gekruist hebt, maar God heeft iets anders aan hem gedaan. God heeft hem opgewekt en aan hem zijn beloften, in het algemeen zijn beloften in het Oude Testament gedaan, vervuld. Dat wil in ieder geval zeggen, en begrijp je me goed, dit zijn inleidende woorden voor deze week. Hè. Het wil in ieder geval zeggen dat deze Jezus van Nazareth niet zomaar iemand was die ooit in de loop van de geschiedenis op het toneel verscheen en daarna ook weer verdween. Eventueel nadat hij een nieuwe religie had ontwikkeld of iets dergelijks. Natuurlijk verscheen hij en hij verdween. Dat is duidelijk, maar hij verscheen als vervulling van talloze beloften Gods. En voor zover hij verdwenen is, was dat net zo goed vervulling van beloften Gods. Profetie had ik ook kunnen zeggen, maar vooruit. Dat werd in het Oude Testament aangekondigd, maar dat had ik nou overgeslagen. Werd in het Oude Testament aangekondigd dat tot hem gezegd zal worden, zit aan mijn rechterhand en dat soort dingen meer. Het was aangekondigd. Het was ook aangekondigd dat hij zich gedurende enige tijd verbergen zou voor de wereld. Dan moet hij toch eerst verschenen zijn in de wereld om zich daarna te kunnen verbergen. En dat is precies wat het Oude Testament aankondigde, ook uitgebreid. Het neemt niet weg dat in de toekomst alsnog vervuld zal worden wat nog niet vervuld is. Namelijk zijn verschijning alsnog hier op aarde om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is niet, ik wil zeggen, dat is niet waar Petrus het over heeft. Ik moet u zeggen, dat is wel waar Petrus het over heeft, maar ik heb het niet gelezen. Omdat het in een bijzin staat, maar dat stond in vers 30. Hè? Want daar staat dat David een profeet was, vers 30. En niet alleen de opstanding van de Heer Jezus profeteerde in Psalm 16. Dat is die psalm die hier aangehaald wordt, vanaf vers 25 hier. Ik denk dat de meesten van u redelijk thuis zijn in dit hoofdstuk. En hij zegt, David was een profeet en wist dat God hem met ede gezworen had. Dat is een hele sterke belofte dus, hè. En David wist ervan, uiteraard, dat God hem onder ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, dat wil zeggen uit het zaad van David, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou. Hetgeen meteen ook impliceert, maar je moet natuurlijk nauwkeurig lezen, dat die Christus niet alleen maar is voortgebracht naar het vlees, uit David. Hij moet ook zijn voortgebracht dus naar, wat is het alternatief? Als het niet naar het vlees is. Naar de geest dus moet hij ook zijn voortgebracht. En dat niet uit David. Dat begrijpt u toch? Dat staat hier dus meteen ook, hè? Maar goed, zoveel het vlees aangaat, dat God uit hem de Messias verwekken zal. Die, ik weet niet of ik daarop terugkom, dat weet ik allemaal nog niet. Maar het is van belang wel om dat te zien, omdat de profetieën dienaangaande omtrent het zaad van David in de Bijbel wel degelijk worden toegepast op Salomo. En voor sommigen blijft het daarbij. En dan hou je de vraag over, niet naar aanleiding van 2 Samuel 7, maar wel naar aanleiding van Handelingen 2. Hoezo de Christus verwekken? Want dat het over de Messias gaat, staat er strikt genomen in 2 Samuel 7 en andere schriftplaatsen niet bij. Het gaat er gewoon over zoon van David. En dat het over de Messias gaat, hebben de Joden ook begrepen, dus ik heb er ook geen probleem mee. Maar sommigen vermogen dat niet te zien of willen dat niet zien. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk gaat om de belofte van de komst van de Messias, die dus logischerwijze, net als Salomo, hier op aarde dus de troon van David zal erven. En daarom geloven wij in een wederkomst van Christus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Inderdaad, om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En begrijp je me goed, daarmee zijn we in de minderheid onder het christendom. Hè? veruit zelfs. Er zijn er maar weinigen die zich christenen noemen, die daadwerkelijk geloven dat de Heer de troon van David letterlijk zal herstellen in Jeruzalem, wel te verstaan. Ik zeg het maar, want wij zijn wel wat vaker in de minderheid, maar we hoeven daar ons niets van aan te trekken. Wij die de Bijbel geloven, helemaal, ik bedoel heel de schrift, en ook tamelijk systematisch, denk ik, bestuderen, zijn sowieso in de minderheid. Ik vind dat helemaal geen punt. Maar de staat, God zou uit David de Messias verwekken, en David wist daar bovendien van, en vanuit die achtergrond heeft David daar ook over geprofiteerd. Om de Christus te verwekken, om hem op zijn troon te zetten. En ik weet niet hoe het komt, maar in mijn Bijbel staat zijn, voor zijn troon, bezittelijk voornaamwoord, inderdaad met kleine letters. Dat betekent niks trouwens. Het is een taalkundige kwestie en wat men maar afgesproken heeft, hoe men het doen zal. Maar ik lees erin dat wie dit geschreven heeft of geredigeerd heeft, dan toch gedacht heeft, gaat om de troon van David en niet om de troon van God. En dat is ook zo natuurlijk. Dat gaat nog gebeuren. Maar het is verder hier tamelijk buiten de orde. Dat laat zich raden omdat iemand als Jacobus in Handelingen 15 erover zegt dat wat betreft die troon van David, dat wacht op de toekomst. En wat Petrus betreft, hij heeft het over het heden. De term tegenwoordige waarheid is trouwens van Petrus. Ik zeg dat ook zomaar vrijmoedig aan het begin van de week, omdat er bestaat dikwijls de opvatting dat die apostelen niet wisten waar het over ging en dat ze pas later via Paulus moeten gehoord hebben wat eigenlijk Gods plan was in onze tegenwoordige bedeling. Of zelfs dat onze tegenwoordige bedeling nog niet eens was aangevangen toen Petrus en de zijnen predikten. Ik behoor niet tot die categorie. Ik geloof dat Petrus heel goed wist waar het over ging. En ik maak dat ook op uit zijn woorden. Toch? Nou ja. Misschien komt dat nog. En de Heer zelf wist ook heel goed waar het over ging. En we maken dat ook op uit zijn woorden. Overigens. Maar die maar even terzijde. Hoe dat ook zij, wat vervuld is, is de algemene oud-testamentische belofte aangaande dat nieuwe leven en daarmee het nieuwe verbond dat tot stand zou komen. Want ook al zou je het missen in het Oude Testament, hier wordt het uitgelegd. U weet dat waarschijnlijk de meeste van u, die komen jaar in jaar uit terug en zie ik in de loop van het jaar ook op allerlei plaatsen, dus ik neem maar een vliegende start, nietwaar? Wat wij vinden namelijk is dat die beloften omtrent nieuw leven samenhangen met de beloften van een nieuw verbond. En als je in het Oude Testament leest over dat de Heer zegt ik zal een nieuw verbond maken enzovoort, dan lees je er meteen bij ik zal hun hart vernieuwen, ik zal hun geest vernieuwen, ik zal mijn woorden in hun hart schrijven. En daar kan je uit, als je dat wil, kun je daaruit concluderen dat het inderdaad om nieuw leven gaat. Want termen als hart en geest, die dan gebruikt worden in Jeremia, in Jesaja, waar nog maar meer. Termen als hart en geest zijn toch in hoge mate synoniemen voor leven. Je kan het missen, maar ja, als je oppervlakkig leest, mis je eigenlijk alles. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar hier wordt het gezegd, hè. Ik lees eerst even naast Handelingen 2, ik hou mijn hand even bij Handelingen 2. Maar ik lees hiernaast even Handelingen 13. Uit de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan en we roepen Paulus er ook maar even bij dan. En Paulus spreekt ook over deze Jezus. Zonder de naam te noemen trouwens. Aanvankelijk. Maar u begrijpt wat het over gaat als ik lees vers 28 van Handelingen 13. Geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Petrus zei, gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen, degenen die de wet niet hadden, de Romeinen, gekruist. En Paulus zegt, ze hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, Peter zei dat het was in overeenstemming met de raad en voorkennis Gods. Met andere woorden, deze dingen zijn tevoren geprofeteerd. Niettemin, zij deden precies, hoewel ze in opstand waren tegen God, deden zij toch precies wat God geprofeteerd had. Ja. En dan gaat hij weer. Vers 29, Handelingen 13. Als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden, van tussen de overige doden uit, opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Dat wil zeggen door die andere Galileërs, want Jezus werd ook beschouwd als Galileër, dat weet u, hè? En hij is gezien geweest na zijn opstanding door die lui die vroeger in Galilea al met hem optrokken, de discipelen dus, ja. En die zijn zijn getuigen bij het volk. En Petrus zei gewoon van welke wij getuigen zijn, of wiens getuigen wij zijn. En Paulus zegt hier precies hetzelfde, over dezelfde lui, bijna dezelfde woorden. En dan eindigt Petrus met samenvattend, zo weet het dan zekerlijk, en u begrijpt dat is samenvattend, want dat is de bedoeling van de gebeurtenis en de toespraak, dat iedereen zou zeker weten dat God deze Jezus die zij gekruist hadden gesteld had tot Heer en tot Christus. En Paulus vat het samen en zegt, en, of gewoon namelijk, wat wij verkondigen is dit, wij verkondigen de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde, de belofte dus, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood, wel te verstaan, want dat woord wordt er gebruikt. De vertalers hebben er moeite mee, om theologische redenen, maar die gaan ons niks aan. Dit is wat er staat, hè. God heeft die belofte die hij van ouds gedaan heeft aan de vaderen, dat wil zeggen gewoon aan voorgaande generaties, vervuld aan ons, die van die voorgaande generaties afstammen. Ik zeg het met opzet zo, want er zijn er te veel die zeggen het gaat over de Joden. En dan ontstaat er een nog veel moeilijker discussie die ik hoop te vermijden. Maar dat hoeft helemaal niet de betekenis van de term te zijn. Het gaat niet meer om de Joden. Het gaat om het algemeen. God heeft deze belofte gedaan in oud-testamentische tijd aan voorgaande generaties, en in onze generaties aan die kinderen van die voorgaande generaties worden deze beloften vervuld. En ik zei beloften, maar alle beloften God, zoveel als er zijn, zijn samen te vatten als één. En het wordt vervuld, die ene belofte, met al zijn aspecten, wordt vervuld fundamenteel in de opstanding van Christus. Dat is wat Paulus hier zegt, maar het is ook wat Petrus zei, maar die had ik niet gelezen in Handelingen 2. Want daar schreef hij een paar versen verder, want u komt de belofte toe, vers 39. En dan is het ook enkelvoud. De belofte. Dat die belofte verschillende aspecten heeft, zodanig dat je het ook kunt noemen beloften, dat is zo. Maar regelmatig wordt het in het enkelvoud vermeld, of voor de hand liggende redenen, komt bij elkaar in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna gaat de apostel Paulus in Handelingen 13 er eveneens toe over, om psalmen te citeren, waaronder diezelfde psalm 16 overigens. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten en dat soort dingen meer. En inderdaad dat soort dingen meer. Nog enige andere schriftplaatsen, maar met precies dezelfde strekking. Waar het over gaat namelijk is dat we eerst van doen hebben met wat ik dan maar noem Jezus van Nazareth. Die mens naar het vlees uit David. En daarna, na zijn kruisiging en in zijn opstanding, en sindsdien hebben wij van doen met degene in wie al de beloften Gods, zoveel als er zijn, ja en amen zijn. Want zo staat het ook ergens, hè? Wat was het, 2 Korinthe? Meen ik? Weet ik veel, hè? Zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. En buiten hem om worden geen beloften Gods vervuld, zijn er trouwens geen beloften Gods. Vandaar dat Paulus op een andere plaats schrijft, er is één God, er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus, ja inderdaad, ja. Dat heeft alles van doen, wel degelijk, met die mens, Jezus van Nazareth. Ik ben van mening dat toen Pilatus zei, ecce homo, zie de mens, dat hij profiteerde. En dat de woorden veel verdere strekking hadden dan hij dacht. Want daar was de mens. Naar Gods maatstaven in elk geval, hij was de mens. Sterker nog, de mensheid, want dat bedoel ik, hè. Het zijn dingen die wij onderschatten, die wij niet kennen. We denken, het was een of andere timmerman, Jezus was een carpenter, zingen we dan, hè. Dat staat helemaal niet in de Bijbel trouwens, dat het zo was. Wel dat zijn vader een timmerman was, van hem staat het helemaal niet. In werkelijkheid, en ik weet niet hoe het komt, maar het ontgaat ons aan alle kanten, ondanks wat de Bijbel erover zegt, maar het ontgaat ons dat hij was van de allerhoogste afkomst. Alleen, u weet wat ik dan zeg, begin ik over de Franse revolutie en de Fransen in het algemeen, en noem maar op, en over de afschaffing van het erfrecht. Dus in Nederland ook in hoge mate afgeschaft. Men heeft het niet helemaal kunnen doen, maar men heeft het opgelost door de, hoe heet die belasting ook alweer? Successie, ja, dat is misschien niet moeilijk, dat moet ik altijd bij ADW zeggen. Moeilijk akkoorden trouwens ook. Successierechten die gruwelijk hoog zijn, maar eigenlijk zou men het liefst afschaffen. Wij worden geacht mensen te zijn zonder verleden, zonder rechten. En daarna klaagt men dat we mensen zijn zonder plichten. Die kan ik nooit volgen. Want dat lijkt me vanzelfsprekend. U weet nog wat conservatisme is? Nee, dat gaat niet over conserven. Conservatisme houdt... dat is filosofie. Dat houdt in dat de identiteit van het individu in hoge mate bepaald wordt dan wel zou moeten worden door zijn afkomst. Maar ja, dat hebben we afgeschaft. Al meer dan 200 jaar geleden. Maar ik denk nog altijd dat ik hier sta omdat het in hoge mate bepaald is geworden door afkomst. Ja, ik kan het ook niet helpen. Dat denk ik dus. Hè. Maar goed. Wat ik probeer uit te leggen is dit, dat in de Bijbel wel degelijk sprake is van afkomst en daarmee de vererving van rechten en plichten. En dat is maar goed ook, want let op, als het niet zou bestaan, als het niet zou kunnen, als het niet zo zou zijn, ook niet naar het allerhoogste, namelijk goddelijke recht, dan waren u en ik voor eeuwig verloren. Want dan stonden we hier moederziel alleen, dat is omgangstaal voor op persoonlijke titel. Dan stonden we hier in ons eentje, voor onszelf, los van alles. En dan zijn we voor eeuwig verloren, want dan is er geen redding. Maar vanwege het erfrecht, dat inderdaad dus een goddelijk recht is, vanwege het erfrecht en eventueel erfplicht, want dat zit daarbij in, is het mogelijk dat één man de hele mensheid vertegenwoordigt. in rechte. Dat betekent voor de rechtbank wel te verstaan. En dat is ik denk dat het een van de meest veronachtzaamste Bijbelse waarheden is. Men is het volkomen kwijtgeraakt dat de Heer Jezus op grond van zijn afkomst naar het vlees, op grond van het erfrecht, het recht had tot lossing, dat is uit de wet. Het recht had tot lossing van zijn hele familie. En dat hij de hoogste rechthebber was daarin. En dat hij dus het recht had om de hele menselijke familie voor de rechtbank te vertegenwoordigen. Als verdachte wel te verstaan. Of zullen we meteen zeggen als schuldige. En van daaruit had hij trouwens ook het recht om die schuld dus te betalen. En dat is wat hij gedaan heeft. Vandaar dat zijn hoogste titel als mens is Zoon des Mensen. Ik heb het niet bij de hand, maar ik meen dat iets van ergens in de 80 keer, ergens boven de 80 keer in het Nieuwe Testament deze titel gebruikt wordt. Dat is heel wat vaker dan de titel Christus overigens. Dat loopt in de 50 geloof ik ergens. Als ik me zo goed herinner. Maar dat doet er nou ook niet toe, hang me er maar niet aan op. Maar de titel in ieder geval die de Heer Jezus voor zich gebruikt, zo dikwijls dat het niemand meer opvalt, is de Zoon des Mensen. Want de term betekent letterlijk Zoon van Adam. En niet maar een afstammeling, maar de erfgenaam van Adam. Dat de Joden bovendien de titel Zoon des Mensen interpreteerden als een messiaanse titel. Ja, dat lees je in Johannes 12. Heb ik u dat wel eens laten zien? Doe maar even dan, hè. Johannes 12. Bij Johannes moet je altijd heel erg goed opletten om niks te missen. Nou ja, vers 34 volstaat. Johannes 12, vers 34. De scharen antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Dat klopt. Als de Christus komt. We zijn in het begin van de week, dus ik heb geen haast. Hè? Na woensdag wordt het anders. We zijn in het begin van de week, we hebben geen haast. Als de Christus komt, blijft hij in der eeuwigheid. Hadden ze gelijk of niet? Nee, hadden ze niet vaak, maar nu hadden ze gelijk. Ja. Waaruit volgt dat aangezien de Christus niet gebleven is, maar verdwenen is, is hij dus helemaal niet gekomen. En hebben de Joden weer gelijk. Die wachten nog steeds op de komst van de Messias. En wij christenen zeggen nee, maar hij is al gekomen. En zij hebben meer gelijk dan wij. Nee, het is te kort door de bocht allemaal. Daarom, dat maakt het wel moeilijk. Maar het punt is, hij is niet, de Christus is niet gekomen, de Christus is verschenen. Dat is het Bijbelse jargon. Hij stond op uit de dood. Bij die gelegenheid, zegt Petrus, is hij geworden van Gods wegen gesteld tot Heer en tot Christus. En als zodanig, als Christus dus, is hij verschenen. Aan Maria, aan de Emmausgangers, aan de discipelen, aan 500 op één keer, ja. Dat in Galilea, logischerwijze. En aan Jacobus en ten laatste van allen aan Paulus. En dat was het dan ongeveer. Hij is verschenen en wij noemen dat ook zo, zijn verschijningen. Maar gekomen, zelfs die is moeilijk, want hij kwam niet, hij was daar ineens, hè? Toch? Ja. Er staat nergens dat hij bij de discipelen binnenkwam in de openzaal, er staat dat hij was daar. Terwijl de deuren dicht waren, hij kwam niet, hij verscheen. Komen moet hij nog. Hebben jullie dat nog? Ja. En voor zover wij met hem verbonden zijn, is het niet omdat hij tot ons kwam, maar omdat wij naar hem toegegaan zijn. En ik kan een ieder aanbevelen vanavond nog naar hem toe te gaan. Wij worden uit deze wereld getrokken. Zij worden verzameld uit ieder land. Eén voor één. Zong mijn tante Annie in 1959. Maar dat doet er niet toe. Maar zo gebeurt het wel, ja. Wij gaan naar, hij komt niet tot ons, wij gaan naar hem. Dat is grote misverstand. Hè? Wij gaan naar hem toe. Wij hebben hier geen domicilie. Wij gaan tot hem uit, buiten de legerplaats, naar waar onze domus, ons huis, ons domicilie is. Dat is in de hemel zelf en we worden met hem opgewekt uit de dood. Als we tot geloof komen, Efeze 2, we worden met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Niet in de toekomst, in het heden. En sindsdien hebben wij een wandel, een burgerschap in de hemelen, zegt Filippenzen. Enzovoorts. Strikt genomen, wij willen anderen begrijpen, oké. Maar strikt genomen, hij is nog niet gekomen. Hij is verschenen, maar ook dus verdwenen. En ons leven, moet het zeggen zoals het letterlijk staat, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is Colossenzen hoofdstuk 3. Zie? Want dat is wat er werkelijk aan de hand is. Nou, waar was ik? In Johannes 12 was ik, waar wij lazen. Wij hebben uit de wet gehoord, zegt de Joodse scharen, dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Ze hebben gelijk. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Nou, in de eerste plaats, en dat is waarom ik het vers aanhaal, het zal toch duidelijk zijn dat men onder de term Christus hetzelfde verstaat als de term Zoon des Mensen. Want anders staat er onzin, hè? Dat begrijp je toch? Dan staat er gewoon onzin, hè? We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg je dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Dat is geen probleem. De Christus, als hij komt, blijft in de eeuwigheid. En de Zoon des Mensen zal verhoogd worden. Daar is geen tegenstrijdigheid in. Tenzij Christus en de Zoon des Mensen identiek is. En in hun gedachten is dat dus identiek. Hebben zij gelijk? Is dat terecht? Het antwoord is ja en nee. Want de Christus is wel de Zoon des Mensen, maar de Zoon des Mensen is nog niet de Christus. De Zoon des Mensen, dat was de erfgenaam van Adam. Want dat is wat de term betekent, zeg ik dan maar weer. Maar ooit zou de of een Zoon des Mensen, een speciale, zou via dood en opstanding tot Christus worden. En waar de Joden in het algemeen, het Judaïsme in het algemeen, weinig oog heeft, ik zeg het met een slag om de arm, maar weinig oog heeft voor de vernedering van de Messias, zal duidelijk zijn dat zij de Messias, de Christus dus, slechts kennen als Zoon des Mensen en andersom, als de verhoogde. En vergis u niet, Christus is nog steeds de Zoon des Mensen. Als hij dat trouwens niet was, zou hij ook geen hoge priester kunnen zijn naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar begrijpt u wat ik nu zeg? Hij werd geboren inderdaad in de lijn van erfopvolging van Adam. De familie van Adam is weliswaar nogal uitgebreid geworden, vooral in de laatste tijd denk ik. Maar goed. Maar die familie is nogal uitgebreid geworden in de loop der eeuwen. Maar één van die allen moet dan toch het hoofd van de familie zijn. Op grond van het erfrecht. We gebruiken binnen Bijbelsverband gewoon de term eerstgeboorterecht. En het hele punt is dat de Heer Jezus in die positie geboren werd. En voor hij die positie definitief kon bekleden, was het dus noodzakelijk dat zijn vader zou zijn overleden, zijn wettige vader, en dat gebeurde dus ook. Die verdween dan ook van het toneel. En daarna vinden we de Heer Jezus als de Zoon des Mensen. Het is de titel waarvan hij zich bediende. Op grond van die titel had hij het recht tot lossing, om de mensheid te vertegenwoordigen bij God en om de schuld van heel de mensheid te betalen. Dat is in de wet op de lossing in het Oude Testament, onder de Mosaïsche wet in ieder geval, geregeld. En het woord verlossen is eigenlijk gewoon het woord losser. En dat woord kennen we eigenlijk helemaal niet, want het Hebreeuwse goel kunnen wij niet vertalen. Wij vertalen het soms met losser en we vertalen het soms met bloedbreker. Dat in zekere zin zelfs tegenovergesteld in hand. Maar het is hetzelfde woord. Het is namelijk het woord ter aanduiding van deze rechten en plichten die berusten bij de eerstgeborene. De goel, de rechthebber zullen we dan maar zeggen. En in die positie werd hij, schrijft Paulus, voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze schuld, onze zondenschuld. Opdat wij zouden worden, maar dat is via zijn opstanding, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laat niemand zeggen dat het onrechtvaardig is dat iemand anders ons vertegenwoordigt bij God. Integendeel, het is volstrekt in overeenstemming met het goddelijke en ook geopenbaarde recht. Afgezien daarvan, het is een recht dat onder sommige volkeren die niet geleden hebben van de Fransen nog steeds gepraktiseerd wordt. Het is wat met Ruben, hè? Maar ja, daar hebben we het nou verder niet over. Maar het gaat er maar om dat de Joden inderdaad onder de Zoon des Mensen verstaan de Messias. Dat blijkt in elk geval uit deze uitspraak. Maar de Zoon des Mensen zou verhoogd worden. Hij komt niet, maar zodra hij Zoon des Mensen en Messias zou zijn, was de bedoeling, zou hij gezeten zijn aan de rechterhand des troons van God. Want hoewel de Joden traditioneel zich richtte op het herstel van de troon van David in Jeruzalem, waren er belangrijker zaken aan de orde dan de troon van David in Jeruzalem. Dat is namelijk de troon van het koninkrijk Gods, de troon van zijn hemelse vader waarop hij gezeten zou zijn. En in de Bijbel zijn dat twee verschillende tronen. Hebben jullie dat nog? Hoe heette die Willem ook alweer? Wij hebben een Nederlandse Willem gehad, die in Engeland William heette. Bij ons was hij maar stadhouder. Dat betekent niet zoveel in Nederland. Stadhouder. Maar in Engeland was hij koning. Stadhouder Willem III? Oké, nou hoort dit is voor iemand die ervoor doorgeleerd heeft. I rest my case. En hoe dat maar was allemaal in het Latijn. Doe maar weer. Dat kan dus allemaal, hè. En je kunt trouwens, hoe heet het ook alweer, van heet het barones van Buren zijn? Barones, Buren is een baronie, hè, in Nederland, hè? Buren, hè. Daar kun je barones van zijn, maar een veel hogere titel is gewoon koningin der Nederlanden. En er zit Buren bij in. Zo is dat maar net. En zoals het met de troon van de Messias in de hemel, dat is de allerhoogste troon. En die heeft ook een troon hier op aarde. En die komt bij die hoogste troon in, maar vooralsnog is dat nog niet gerealiseerd. Maar vanuit die allerhoogste troon komt die troon van David ook nog in de toekomst. Omdat het een expliciete zwart op witte belofte is in het Oude Testament. En niet maar één keer, het is zelfs een lijn die doorheen het Oude Testament getrokken wordt. Maar de Heer werd geboren hier op aarde als Zoon des Mensen. Van die titel maakte hij ook gebruik. Ik denk dat de Joden het erg voortvarend vonden. En bovendien, de vraag of hij de Christus was, daar konden ze het niet goed over eens worden. Nou ja, het antwoord is, hij zou het zijn, maar hij was het nog niet. Maar er was één ding waar ze het zeker wel over eens waren. Alleen, dat betekende in de praktijk niet zoveel. Hij was namelijk Jezus, gij zoon van David. En ook al was je hartstikke blind, dan nog wist je, Jezus, gij zoon van David. Zo moeilijk was het dan dus niet, hè? En dus niemand die dat aanvocht. Christenen hebben er later op gewezen dat het toch merkwaardig is dat vanuit Joodse kring, waar men uiteraard vijandig stond en staat tegenover de Heer Jezus, dat men daar in feite, in de praktijk, nooit zijn geslachtsregister heeft aangevallen. Nou ja, men heeft wel eens gezegd dat hij verwekt is geworden, heeft men meteen uitgevonden, door een Romeinse soldaat bij Maria. Maar ja, het geslachtsregister van de Heer Jezus loopt in hoge mate via Maria. En dus blijft staan, nee, mijn zin is, maar goed. Maar dus blijft staan dat men dat register nooit heeft aangevallen. En dat wordt dan meteen omgekeerd tot een sterk bewijs dat als daar ook maar iets op aan te merken geweest zou zijn, zouden de Joden het hebben aangevochten. In de vijandige, het feit dat ze dat niet gedaan hebben, kan je rustig beschouwen als toch een sterk bewijs voor de juistheid van dat register. En daarmee, want dat register op zich gaat het niet om, maar de juistheid van zijn rechten op de troon van David. En aan onze kant van het verhaal, en aangezien hij leeft, nog steeds, is hij nog steeds de rechthebber. En voor zover anderen die troon van David zouden claimen of zelfs bezetten, zijn zij hooguit stadhouders. Bij de gratie Gods. Ik ga het niet verder uitleggen, maar u weet wel hoe dat werd, ook in Nederland, hè? Bij, en hoe ze dan maar heet, weet je wel, bij koningin der Nederlanden, bij de gratie Gods. En dat soort dingen weer. Dus niet alleen in Nederland officieel zo. En hoe het in de praktijk is, daar heb ik het niet over. Die tradities die zijn interessant, omdat ze de oorsprong der dingen op een of andere wijze bewaren en vastleggen voor ons. Maar hoe dan ook, de Bijbel zegt dat die troon van David in de toekomst alsnog zal gegeven worden aan degene die daarop recht heeft. En dus de hoogste rechten heeft. En dat wil zeggen aan deze zoon van David. Want dat is hij nog steeds. Hè? En als Paulus in Romeinen 1 zijn uiteenzetting begint over het evangelie van God dat hij beloofd had, dan zegt hij, het is het evangelie van de Zoon van God, Jezus Christus, die voor zoveel het vlees aangaat, is uit David. Dat is niet maar een historische zaak, maar het is een actuele zaak. En bovendien een eschatologische zaak. Het betekent dat hij zal staan in de positie van David en dus de troon van David zal opeisen. Dat hij dat kan doen, is omdat hij eeuwig leven heeft. Dat is dus door zijn opstanding. Maar het waren rechten die hij had ook voor zijn dood en opstanding. Zo werd hij geboren. Het is trouwens niet voor niks. Ik ben tegenwoordig aarzelijk. Neem ik mezelf kwalijk, maar dus dat hoef je ook niet te doen. Dat kan ik zelf ook wel. Maar het is niet voor niks dat daar een buitenlands gezantschap verscheen van het één na grootste wereldrijk waarvan wij op school nooit wat gehoord hebben, uit het Rijk der Parthen, de Magoi. Vertegenwoordigers, regeringsvertegenwoordigers van het grote rijk dat de Romeinen er nooit onder hebben kunnen krijgen. En de Parthen wilden het Romeinse Rijk er niet onder krijgen. En andersom wel, maar de Romeinen is nooit gelukt om het Parthische Rijk te veroveren. Maar daarvanuit kwamen twee stromen van Mesopotamië en verder naar het oosten. Jawel, kwamen de zogenaamde Magoi, wij vertalen het met wijzen. Dat is jammer, want ik had liever gehad dat het woord Magoi of Magier was blijven bestaan. Dan had je wat meer aanknopingspunten voor wie zijn die lui, wie waren die lui. Maar die kwamen naar Jeruzalem niet alleen met de vraag waar is de geboren koning der Joden, maar het drong zo ver door dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Dat staat in mijn Bijbel. Dus het waren niet maar een paar man die gewoon door de poort binnenkwamen en begonnen te informeren. Daar moeten ze heel wat opzien gebaat hebben, het bezoek van die lui. Zodanig dat ze meteen ook en met gemak ook bij koning Herodes werden toegelaten. En Herodes wist gewoon niet wat hij doen moest om het oproer een beetje te stillen. Want het was toch een rel dat het grote buurrijk vertegenwoordigers had nu binnen het Romeinse Rijk. Het was net een paar jaar vrede tussen die rijken, dus vooruit. Je zou zo weer gedonder kunnen krijgen. Het ging nog op regeringsniveau ook. En de vraag wie is de geboren koning der Joden. Er was heel wat aan de hand toen. Ja, binnenkort hoort het dan weer over. Maar niet voor mij, maar dat komt. Want het zijn allemaal dingen die wij niet meer leren. We hebben een geromantiseerd verhaal over een paar misjochende figuren met een kameel. Ja, dat is toch zo, of niet? Hoezo wijs? Wat ging het hun aan? Nou, wat het hun aangaat, hoort hij ook nog wel een keer. Maar ze kwamen daarnaar informeren en ze brachten mee goud, wierook en mirre. Rijmt dat op informeren? Rijmt dat op mirre? Toen maar, dat was allemaal niet voor niks natuurlijk. En denk maar niet een klein gouden dingetje, een klein stukje wierook en een beetje mirre. Dat geef je niet aan de geboren koning der Joden. Dus toen maar weer. Hè. Het had heel wat voeten in aarde, voldoende om heel de jonge bevolking van Bethlehem bovendien ook nog uit te roeien. Zodat je ziet dat het de zaak was van het allergrootste belang. En Herodes was als de dood voor de keizer in Rome dat hij er wat van zou horen. En het gaat allemaal over dat geboren kind in Bethlehem. Dus niet zomaar. Dus de rechthebber van één troon. Nou, meer zou ik er niet over zeggen, dus vooruit maar weer. Hè. Maar dat was hij ook, een troon over heel de mensheid. Al drong dat misschien niet door, maar hij wist het wel. Want op basis van dezelfde titel, zoon van Adam, op grond waarvan hij verzoening deed voor u en mijn zonde, op grond van diezelfde titel en rechten en plichten, heeft hij het recht tot koningschap over de gehele aarde. Men leest Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat die over de aarde heersen. Toch? En op een iets lager niveau, inderdaad, de troon van David, waarin veel al lang niet meer geloven, maar het is een heel belangrijk thema in het Oude Testament, in ieder geval in heel de Israëlitische geschiedenis. En hoe je dat ook keert of wilt, het gaat gebeuren. We zijn waarachtig wel. En daartoe de wederkomst van Christus, uiteraard. En dan hebben we nog in Matthäus 1 de ook officiële titel zoon van Abraham. Die zijn we ook vergeten. Dat hebben we aan de verbondstheologie te danken. Want zoon van Abraham wil zeggen dat hij zou zijn de zoon die aan Abraham beloofd was. Natuurlijk was dat Isaac, maar daarmee was het verhaal niet uit. En de zoon van David, natuurlijk was het Salomo, maar daarmee is het verhaal niet uit. Salomo is een voorbeeld van degene die komen zou. En Isaac, als zoon van Abraham, is een voorbeeld van degene die komen zou, als zoon van Abraham. En Adam zelf is een voorbeeld van degene die komen zou. En dat staat letterlijk in Romeinen 5. Niet Adam, niet Isaac. En niet Salomo, maar de ware Adam. De laatste Adam heet hij dan. De ware Isaac en de ware Salomo. Daar gaat het om. Hè? Want de zoon van Abraham is degene voor wie beloften gedaan zijn. En specifiek aan de belofte aan Abraham impliceert, het staat er niet expliciet, nee. Maar impliceert eeuwig leven. Dat is hoe Abraham het zelf heeft uitgelegd. Isaac was degene die dood had moeten zijn, maar God had hem daaruit verlost. Nou, hij was degene die helemaal niet geboren kon worden. En God zorgde er toch voor. Nou ja, en de beloften aan Isaac waren op grond van dat Abraham zijn enige zoon niet gespaard had, En hem de Heer niet onthouden had. En toen werden die beloften bevestigd aan Isaac en daarna aan Jacob en zo verder de geschiedenis door. Dat wil zeggen, voor zover sprake is, laat ik het dan zeggen met de woorden uit Galaten, uit de Galatenbrief. Het nieuwe verbond dat tot stand gekomen is in de opstanding van Christus, berust op het eeuwige leven dat er is in Christus, in de opgestane. Maar het is de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham specifiek. Heb je dat? Nee, niet David. Aan Abraham specifiek. Dat staat er in Galaten. Er worden minstens 2 hoofdstukken aangeweid. Hè? God deed belofte aan Abraham. 430 jaar later kwam Mozes met de wet, maar dat heeft er niks mee te maken, staat er. Die staat daarnaast, heeft er niks mee van doen. Alleen het wachten was tot de wet vervuld zou zijn, opdat de belofte aan Abraham alsnog zou vervuld worden in de opstanding van Christus. Dat is meteen het einde van de verbondstheologie. Zodat hij alsnog staat voor de vraag: leven wij onder de wet, de Mosaïsche wet, of leven wij onder de genade? Zijn wij gevangenen onder de wet of leven wij in de vrijheid? En het antwoord is: wij leven niet onder de wet. De wet is vervuld geworden in de dood van de Heer Jezus. Toen bij wijze van spreken, want het is beeldspraak, het handschrift dat tegen ons was aan het kruis is genageld. En daarmee de middenmuur des afscheidsels werd verbroken. En sindsdien is de wet op niemand van toepassing. Niet op gelovigen, ook niet op ongelovigen, maar die interesseert het niet. Maar wij als gelovigen, wedergeboren mensen, uiteraard leven uit het bewustzijn dat Jezus van Nazareth de wet vervuld heeft, voltooid heeft, daarmee ontbonden heeft, aan de eis van Gods wet heeft voldaan, met dank voor deze woorden aan Johannes, de Heer, wel te verstaan. Johannes de Heer bedoel ik. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Ja, precies. En wij staan in de vrijheid van het nieuwe verbond als vervulling van de beloften aan Abraham gedaan. Want Gods beloften worden vervuld in Christus, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. En dat is bepalend voor zijn hemelse positie. Daarna is hij de zoon van God. Ik zei daarna. Want we hebben het niet over verwekking of iets dergelijks, maar over erfrecht. In die zin is hij tot zoon van God gesteld en heeft hij een troon in de hemel, opdat alle dingen aan zijn voeten zouden onderworpen zijn. En daar heb je de 4 aspecten van wie hij officieel is inmiddels. Dat was hij niet allemaal al toen hij op aarde was, maar dat is hij op grond van zijn opstanding. Daar dan ook begint het nieuwe verbond. En daar beginnen dan ook meteen de laatste dagen. Het zal duidelijk zijn dat wat hij allemaal is tot uitdrukking kwam en ook komt in al wat hij doet. Nou ja, en deed. Het zal ook duidelijk zijn dat al wat hij deed in hoge mate vooruit greep op, dan wel vooruit wees naar wat hij doen zou. Het zal ook duidelijk zijn dat hij een loopbaan liep op aarde die gericht was op het doel van die loopbaan. Zodat niet al te veel aandacht gegeven wordt aan de loopbaan als zodanig. Zelfs niet aan wie hij was op datzelfde moment, maar op wie hij zou zijn. En heel zijn prediking is daarop gericht. Ik denk dat deze woorden alleen al voldoende zijn om opnieuw de evangeliën door te lezen. Het gaat over wie hij wist dat hij zou zijn. Het gaat erom dat hij onderweg was naar een positie die hem van Gods wegen was voorgesteld enzovoorts. Waarom ook niet voor u en mij? Nou ja, ik heb van de week nog wel ruimte om u dat eens te vertellen. Voor u en mij geldt precies hetzelfde, hè? Ja, wat we zijn helemaal. Een paar hele goede dingen, een paar hele slechte dingen trouwens ook nog. Over die laatste dingen gaan, maken we problemen. En over die slechte dingen van ons leven, daarover gaan de meeste christelijke toespraken, om er toch wat beters van te maken. De Bijbel is rigoureus daarin. Die zegt, die slechte dingen van de mens, maak je geen zorgen, dat is tijdelijk, dat gaat vanzelf over. Hè? Dan heb je er geen problemen van onderweg. Ja, wis en waarachtig wel. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede, dat is trouwens geen nieuws. En het goede nieuws is, dat gaat vanzelf over. Dat is zo. Want alle Bijbelse prediking, alle Bijbels onderwijs is gericht op wat God beloofd heeft te zullen doen. En meer speciaal over, gaat over het doel, de uiteindelijke positie. Ordinantie heet dat, predestineren, weet u wel, de voorbestemming. Het gaat over de bestemming waarheen wij onderweg zijn. En van ons als gelovigen wordt gezegd dat als wij achterom kijken en zo door het leven gaan, dan zijn we onbekwaam tot het koninkrijk Gods. Als je dat werkelijk wil beërven, dan is het een kwestie van vooruitzien. Eén ding doen, het doel in het oog houden en zien op Jezus, die gezeten is aan de rechterhand Gods nadat hij zijn loopbaan gelopen heeft. Of die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, in zijn wandel op aarde, Hebreeën 1 vers 3, inmiddels gezeten is aan de rechterhand des troons van God enzovoorts. Met andere woorden, men zou opletten als men leest over Jezus van Nazareth. Wie hij was natuurlijk. Maar in het bijzonder al die dingen worden gekleurd door wie hij zou zijn en wie hij inmiddels geworden is. Maar te denken dat wat hij nu is, dat hij dat altijd al was, is in de praktijk een wegredeneren van heel het werk Gods dat in hem tot stand gebracht is. Dat is een negatieve uitspraak aan het eind van deze inleidende avond, maar ik meen het heel serieus. Te denken dat hij altijd al was wie hij nu is, is een volstrekt wegredeneren van heel zijn bediening op aarde als Jezus van Nazareth. Maar daarover hebben wij het nog, de rest van de week dus.